broeders en zusters, het is een voorrecht om ook vanmiddag weer bij elkaar te zijn. En misschien is het goed als je vanavond even op de bank zit en je denkt, wat ga ik nou eens doen? Dat je de achtergrond van dit lied opzoekt op het internet. Want er zit een geweldige getuigenis achter dit lied van de man die dit geschreven heeft. We hebben nogal wat gezongen. Het is mijn goed wat mijn God mij beschikt. En ook onder ons zijn er die al heel veel hebben meegemaakt in hun leven. En dan is het een hele diepe belijdenis om dan toch te volharden in de navolging van de Heer Jezus. En om hem te blijven erkennen als je persoonlijke Heer, als je persoonlijke Heiland. En ook gaat dat Gods kinderen vandaag niet altijd voor de wind. Integendeel. En daar wil ik vanmiddag iets over delen. En ik wil vragen of je je Bijbel open wil doen in Lucas hoofdstuk 12. We lezen daarvan de eerste 12 versen. De Heer Jezus bereidt zijn discipelen voor op tijden van verdrukking, op tijden van vervolging. Dat kan ook hen overkomen. En wat dat betreft is de Bijbel een heel eerlijk boek. Het spreekt eerlijk de dingen uit zoals ze zijn. Maar dat hoef je niet te ontmoedigen, vervolging en verdrukking. Ik ben geen profeet, maar ik vermoed dat vervolging en verdrukking dichterbij zijn dan wij met elkaar beseffen. En dat het volgen van de Heer Jezus een prijs gaat vragen. En dat kan zelfs de prijs van ons leven zijn. En de vraag is of wij dan nog steeds enthousiast en toegewijd de Heer blijven volgen. En de Heer wil je vanmiddag met 4 bemoedigingen aansporen om trouw te blijven in de toewijding aan hem, wat er dan ook mag gebeuren. We lezen in Lucas 12, het eerste vers, het volgende. Intussen, toen er een menigte van vele duizenden mensen bijeengekomen was, zodat zij elkaar bijna onder de voet liepen, begon hij, dat is de Heer Jezus, te spreken, allereerst tot zijn discipelen. Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën. Dat is huichelarij. Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Daarom, al wat in het duister gezegd, wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden, en wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden. En ik zeg u, mijn vrienden, mooi is dat. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen, maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Worden niet 5 musjes voor 2 penningen verkocht en niet 1 van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. En ik zeg u, ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God. En in ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. En wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. 4 bemoedigingen van de Heer Jezus aan het adres van zijn discipelen toen, tijdens zijn rondwandeling op aarde, maar ook vandaag. Zijn discipelen, ook hier op Urk, worden vanmiddag bemoedigd. Dus het is goed dat je hier bent. En het zijn tijden waarin we zo nu en dan wel een bemoediging kunnen gebruiken, denk ik. Het is alweer een aantal jaar geleden dat broeder Anne van der Bijl, misschien ben je vorige week op de Open Doorsdag geweest, ik weet het niet, maar dat broeder Anne van der Bijl van Open Doors gezegd heeft, de christenheid in Nederland moet zich gaan voorbereiden op verdrukking en op vervolging. En toen hij dat uitte, toen hij dat verwoordde, toen zaten heel veel mensen hem een beetje waterig aan te kijken. een beetje meewarig hem aan te kijken en zeiden, ja, Anne heeft zeker weer wat. Maar naarmate dat we verder in de tijd komen, denk ik dat hij gelijk gaat krijgen. En dat we er serieus rekening mee moeten houden. Dat ook in Nederland vervolging en verdrukking ons deel kan gaan worden. En nu hoeft dat je niet terug te schrikken of te ontmoedigen. Maar het vraagt wel om je hart daarop voor te bereiden. Je zal zeggen, kan je je voorbereiden op verdrukking? Kan je je voorbereiden op vervolging? Dat zijn toch situaties, ja, die zijn niet na te spelen. Dat gebeurt en dat overkom je. Maar je kan wel iets doen aan jouw hartsgesteldheid. Als wij heel erg gebonden zijn aan deze wereld en aan de dingen van deze wereld en moeilijk daarvan loskomen, dan zullen wij het in tijden van verdrukking en vervolging bijzonder zwaar gaan krijgen. Als de Heer Jezus vandaag niet onze volle vervulling, onze volle verzadiging is, dan zullen we het in die dagen van vervolging en verdrukking moeilijk kunnen krijgen. En daarom is het zo belangrijk dat je je vult en voedt met de Heer Jezus en met Hem alleen. Er zijn vandaag zoveel extremen die ik tegenkom. Links en rechts rijdt men van de dijk af. En de een heeft weer daar op wat gevonden en de ander is met dat stokpaardje in de Bijbel bezig. Ieder heeft wat. Maar mag ik vanavond eens vragen, vanmiddag eens vragen, wat betekent de Heer Jezus voor je? Is Hij jou alles waard? Meer dan het fijnste goud op deze aarde? Daar gaat het om. De Heer Jezus, Hij gaat in gesprek met zijn discipelen. Maar luister goed, Hij doet dat nadat Hij in gesprek was geweest met de scharen. Lucas 11. Dat hoofdstuk moet je thuis maar eens nalezen. Dat is een heel aangrijpend stuk. Hij is daar met de scharen in gesprek, met het volk van Israël. En nadat Hij met hun gesproken heeft, richt Hij zich in hoofdstuk 12, het eerste vers, tot de menigte, tot de 12 discipelen. Die grote menigte die Hij zojuist in hoofdstuk 11 heeft aangesproken, die volgen Hem. En er staat in vers 1 dat duizenden mensen bijeengekomen waren. Nou, dat is toch geweldig, of niet? Duizenden mensen om de Heer Jezus heen. En weet je wat het bijzondere van dit gedeelte is? Dat hij te midden van al die duizenden mensen zich gaat richten op die 12. Dat is mooi. Laat dat je bemoedigen vanmiddag. Dat God altijd oog heeft voor zijn discipelen toen en vandaag. Wat je dan ook overkomt, in welke situatie je ook terechtkomt. Hij is betrokken op ons leven. We zijn gekocht niet met goud of zilver, maar met het kostbare, dierbare bloed van het Lam. Het heeft Jezus zijn leven gekost om jou en mij te redden. Zou Hij dan vandaag niet betrokken zijn op zijn kinderen? Natuurlijk wel. Zo ook in dit gedeelte. Maar luister goed. De rabbi, elke rabbi toen en vandaag, die heeft zijn eigen discipelen, zijn volgelingen, zijn vertrouwelingen, zijn leerlingen, die gaat die waarschuwen ergens voor. Nou, als ik mijn kinderen waarschuw, dan zie ik een bepaald gevaar. En dan zeg ik, jongens, ik heb iets gezien waar ik je voor wil waarschuwen, want ik wil dat je niet in die kuil valt. En dat je niet blootstelt aan dat gevaar. Dus als ik waarschuw, dan is er iets waar ze alert voor moeten zijn. En waar ik ze op wil attenderen. Nou, de Heer Jezus wil zijn discipelen ergens op attenderen. En wat is dat? Nou, Hij noemt het hier. Vers 1, het laatste gedeelte. Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën. Wat is dat zuurdeeg? Huichelarij. Dat moet je even voor je stellen. Toen waren er iets meer mensen bij elkaar als vanmiddag. Maar daar staat de Heer Jezus, Hij richt zich tot de 12. Maar ondertussen staan die duizenden mensen om Hem heen. Dat is wat Hij dan gaat zeggen. Dan zegt hij tegen die 12 broeders, ik wil je voor iets gaan waarschuwen wat in die menigte hier achter mij voorkomt. Wat is dat, Heer Jezus? Huichelarij. Nou, dan moet je van hoge huizen komen, of niet? Stel voor dat dit vak, dat zijn de oprechten van Urk, dit vak. Jullie vallen daar buiten. En ik ga tegen jullie zeggen, broeders, zusters, ik ga je ergens voor waarschuwen in dit deel, deze drie vakken. Daar komt een fenomeen voor, dat heet huichelarij. En pas ervoor op dat jullie niet in die kuil stappen waar zij allemaal in stappen. En wat zij volop bedrijven. Ik denk dat na de dienst, misschien durven ze het niet rechtstreeks tegen mij te zeggen, maar dan per mail, dat dit vanmiddag mijn laatste spreekbeurt was. Toch? Jullie zeggen het niet, maar jullie denken het wel. De Heer Jezus, die zei het wel. Hij zegt tegen die 12, te midden van die duizenden, pas op broeders, voor huichelarij. En als je het niet gelooft, wat staat er in hoofdstuk 11? Het 44ste vers. Hij zei het, wee u schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Iemand vraagt, wat is huichelarij? Nou, vers 39 van hoofdstuk 11, daar wordt het uitgelegd. Maar de Heer Jezus zei tegen hem, wel nu fariseeën, u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar uw binnenste is vol roofzucht en boosaardigheid. Dat is nogal wat. En je kent allemaal dat lied wel uit de bundel van Johannes de Heer. Zijn woorden waren vriendelijk en zijn stem was altijd zoet. Wiens stem? De stem van Jezus. Nou, hier was het bepaald niet vriendelijk en ook bepaald niet zoet wat hij zei. Hij raakte hen in het diepste van hun bestaan. Hij raakte hun huichelarij aan. Wat is dat huichelarij? De Bijbel noemt dat ook geveinsdheid. Dat heeft hiermee te maken. In de taal van 2015. Wanneer ben je een huichelaar? Nou, je bent een huichelaar als jouw uiterlijk anders is dan jouw innerlijk. En als jouw innerlijk anders is dan jouw uiterlijk. Als dat niet met elkaar overeenkomt, dan heb je een probleem met de Bijbel. Dan heb je een probleem met de Heer Jezus. En ik denk dat er geen mensen waren waarmee de Heer Jezus zo'n groot probleem had als met de fariseeën. Want die deden zich mooier voor dan dat ze daadwerkelijk waren. Die mensen kom je vandaag nog tegen. Kijk, hoererij spreekt de Heer Jezus niet goed. Maar hij was milder tegen een hoer dan tegen een fariseeër, of niet? Want die hoeren die zeiden soms gewoon, ja, wij zijn slecht, u hebt helemaal gelijk, wij zijn slecht. Maar die fariseeën die hielden nog wat hoog. En ze waren het innerlijk niet. Nou, daar had hij hele grote moeite mee. En hij zegt, huichelarij, het is als zuurdeeg. Een klein beetje gist doortrekt spoedig het hele deeg. Huichelarij, het begint klein, maar het doortrekt alles. Je zal zeggen, maar ik begrijp niet helemaal de lijn van vanmiddag. Want je zou toch 4 bemoedigingen gaan geven. Ja, maar nou komt het. Nou komt het. Want nou gaat de Heer Jezus een link leggen. Tussen aan de ene kant huichelarij, je bent niet oprecht, je bent niet echt, je bent niet puur. En aan de andere kant mensenvrees. Je zal zeggen, hoe zit dat dan? Nou, laat het mij uitleggen. Als jij vrees hebt voor mensen, dan ga je je anders gedragen. Herken je dat in je leven? Er zijn vandaag mensen, ook op Urk, die hebben vrees voor andere mensen. Ik doe pastoraat en dan ben ik wel een stel tegengekomen. Die waren al 10 jaar getrouwd. Die hadden al 2 of 3 kinderen. Maar die vrouw die werd nog steeds geregeerd en gedomineerd door het denken van haar vader. Ze was niet losgekomen daarvan. En zodra ze bij haar vader in haar omgeving kwam, dan keek ze naar zijn ogen hoe die stonden. En als zijn ogen zeiden je moet linksaf gaan, dan liep ze vlug linksaf. En als zijn ogen verkondigden je moet rechtsaf, ging ze vlug rechtsaf. Ze keek hem naar de ogen en leefde voortdurend in angst. Iemand naar de ogen kijken en daardoor je gedrag veranderen. Mensenvrees. Misschien herken je het wel. Misschien gaat het wel over jou. En misschien niet op dit gebied, maar op een heel ander gebied. Mensenvrees leidt uiteindelijk tot ander gedrag. En dat is wat de Heer Jezus wil gaan uitleggen. Je gedraagt je anders om mensen gunstig te stemmen. Als je bang bent voor mensen, dan ga je dingen verbergen en dat leidt uiteindelijk tot huichelarij. Je bent niet meer echt van binnen. Je openbaart een andere levenswandel dan wat je innerlijk beleeft. Je wordt dubbelhartig. Dat is huichelarij. En daar zullen redenen voor zijn, laat dat duidelijk zijn. Wat gaat de Heer Jezus nu uitleggen? Hij zegt tegen zijn 12 discipelen, hij zegt dit. Als er vervolging en verdrukking komt, dan loop je het risico om je anders te gaan gedragen. Als mensen de druk opvoeren en je gaan vervolgen en verdrukken omdat je de Heer Jezus navolgt, dan loop je het risico om je anders te gaan gedragen. Waarom? Om maar die verdrukking en die vervolging te ontlopen. En oorlogen, om maar een voorbeeld te noemen uit de geschiedenis, die hebben mensen tot totaal andere mensen gemaakt. De Tweede Wereldoorlog heeft dat bewezen. Mensen van wie het nooit verwachtte, die de kant van de vijand kozen. Oorlog, noodsituaties maakt mensen tot mensen, ja, wat je nooit had kunnen denken. Met andere woorden, als de druk wordt opgevoerd, als er vervolging is, en dan in dit kader vanwege het volgen van de Heer Jezus, dan loop je het risico om je anders te openbaren. En wat wil de Heer Jezus zijn discipelen leren? Hij zei, broeders, wat er ook gebeurt, laat huichelarij, wat in dat deel achter mij voorkomt, laat dat jullie leven nooit stempelen, nooit kenmerken. Wees getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon van het leven. Wat er dan ook gebeurt. Begrijp je het punt wat Jezus uitlegt? Het is heel belangrijk vandaag. Dat we niet zwichten voor verdrukking en vervolging. Maar je zal zeggen, ja maar Jacques, ik zie op tegen tijden van verdrukking en tegen tijden van vervolging. Er was eens iemand die had een geschiedenis van de martelaren gelezen. En van de brandstapels. En die dacht thuis, nou weet je wat, ik zet eens een kaars aan. Dan ga ik eens proberen of ik het volhoud. En hij stak de kaars aan, stopte zijn vinger in en trok hem vlug terug. Hij zei, nou die brandstapel, dat hou ik nooit vol. Dat hou ik nooit vol. Hoe heeft die man het volgehouden? Maar dat is waar de Heer Jezus je toe wil bemoedigen. Vrees niet voor hen. Want ik ga je de genade geven die je op dat moment nodig hebt. Je weet het, Corrie ten Boom die zei, je krijgt het treinkaartje pas als je in de trein stapt. En niet voor die tijd. En zeker als je perfectionist bent zoals ik en als je zeker wil zijn van alle dingen, dan is dat heel moeilijk. Om nu al nog in vreugde te leven, blijdschap in de Heer te ervaren en dat je weet dat vervolging en verdrukking ook jouw deel kan zijn. Nou, de Heer Jezus neemt zijn discipelen bij de hand en hij geeft ze 4 bemoedigingen. En hij zegt tegen hen, laat je door verdrukking en vervolging niet ontmoedigen, maar wees getrouw. Wees open, wees eerlijk, wees transparant naar God en naar mensen toe. En word niet dubbelhartig, want dat kan ik nu allemaal niet behandelen, maar in vers 2 en 3, daar zegt hij het. Er is niets wat niet geopenbaard zal worden. Misschien moet ik dat vanmiddag wel heel bewust meegeven. Als je vanmiddag leeft met een geheim in je leven, en er zijn wat mensen met geheimen, ook hier op Urk. Als je met een geheim in je leven loopt, dan ben je een huichelaar. Dan doe je je anders voor dan dat je daadwerkelijk bent. Er komt een dag, zegt de Bijbel, dat zeg ik niet, maar dat zegt de Bijbel dat alle dingen, Psalm 139, maar ook Openbaring 20 vers 12, dat alle dingen die nu verborgen zijn, openbaar zullen worden. Mag ik eens vragen, als jouw gedachten, als jouw gevoelens, dus wie jij echt bent, als dat hier op het scherm komt te staan vanmiddag, zou je daar blij van worden? Of zou je zeggen, ik ga proberen om zo snel mogelijk deze zaal te verlaten? Waar is de uitgang? Leef je met een geheim? Misschien wel een geheim waar je eigen man nog ineens van weet, of je eigen vrouw, of je vader of moeder. Ik zeg je, wat nu verborgen is, zal straks van de daken gepredikt worden, zegt Lucas 12. Dus het is onzin en het is nonsens om nu met een geheim over deze wereld te gaan, terwijl je weet dat er een dag komt dat alles wat verborgen is, openbaar zal worden. Wat let je? Ik nodig je uit om dat wat nu nog geheim is, verborgen is in je leven, in het licht te gaan brengen. Want je weet niet of je er morgen nog bent. Heden, in wie je zijn stem hoort, verhard je hart niet, maar word eerlijk voor God en blijf niet langer huichelachtig. De Heer Jezus, hij spoort ons aan om zonder geheimen te leven. En in het bijzonder zijn discipelen. Broeders, blijf transparant, blijf open, blijf oprecht. Ook in tijden van verdrukking en vervolging. Vier bemoedigingen, de eerste, vers 4 en 5. De eerste bemoediging die je tot je mag nemen. En ik hoop dat je vanmiddag zegt, Jacques, ik ben een discipel van Jezus geworden. Ik ben geen bekeerling meer. Ik heb geestelijke groei doorgemaakt en ik wil volharden tot het einde. Maar als ik op mezelf zie, nou hier staat er nog één. Als ik op mezelf zie, dan kan de moed je in de schoenen zakken. Maar ik bemoedig je niet met menselijke wijsheid, maar met goddelijke wijsheid. Wat is de eerste bemoediging die Jezus spreekt tot zijn discipelen? Vers 4 en 5. Hij zegt, broeders, de macht van de tegenstander, die is beperkt, die is begrensd. Is dat een bemoediging of niet? Jullie kijken nog niet zo enthousiast, maar dit is echt een bemoediging. De Heer die wij dienen, heeft de tegenstander, de macht van de tegenstander begrensd. Afgebakend, beperkt. Tot hoever? Tot het doden van het lichaam. Je zal zeggen, nou dat vind ik wel erg zat. Nou, de Heere God kan nog verder gaan. Jullie kennen allemaal de geschiedenis van Job. In Job 1 vers 12. De tegenstander die wilde Job iets aandoen. En de Heere God zei, nou je mag zo ver gaan, maar je blijft van zijn lichaam af. Van Job zelf blijf je af. En laat dat je bemoedigen. De God die wij dienen, heeft zelfs iedereen die tegen ons zou kunnen zijn in zijn hand. Hij beperkt de grens tot waar zij mogen gaan. In Job's geval mochten ze niet aan zijn lichaam komen. In jouw en mijn geval, vanuit Lucas 12, staat er dat ze wel het lichaam kunnen doden. Jazeker, jazeker. En het lichaam is in dit geval het materiële deel. Maar wij bestaan uit geest, ziel en lichaam. Ziel en geest zijn het immateriële deel. En de Heer Jezus zegt, ze kunnen slechts het lichaam doden, maar het immateriële deel niet. En nu zegt iemand natuurlijk die op zijn puntje van zijn stoel zit, die zegt, ja maar, verkleint Jezus het lijden van de gelovigen dan niet? Gaat hij daar niet een beetje kort mee door de bocht om dit zo te stellen? Kan hij dat nu wel zeggen? Jawel, hij kan het zeggen, want hij zegt, uiteindelijk het doden van het lichaam is niet het einde van het verhaal. Amen. Dat klinkt heel matigjes, maar dat is belangrijk. Een christen leeft niet voor deze wereld. En laat me dat vanmiddag benadrukken. Daarom moeten wij ook ons lichaam niet overaccentueren. En als er iets gebeurt in de tijd waarin wij leven, dan is het dit. Dat ons lichaam over wordt geaccentueerd. Het gaat om het lichaam. Terwijl de Bijbel zegt, je moet voor je lichaam zorgen, laat dat duidelijk zijn. Maar het is aan vergankelijkheid onderhevig. Alles, hoe schoon ook, ook je lichaam, het zal eenmaal vergaan. Broeder Teun is ons voorgegaan. En ik ken hem heel goed. Maar hij leefde niet voor zijn lichaam. Hij leefde voor zijn schepper die zijn lichaam geschapen had. En hij had de dingen op de juiste waarde geschat. Daarom, jongelui, wees niet zoveel met je lichaam bezig. Dat jij de leukste bent of de knapste bent. Dat je maar in de groep valt. Je lichaam gaat voorbij. Zorg er goed voor. Maar overaccentueer dat niet. Dat is de geest van deze wereld. En de tegenstander kan dat mooie waar jij zo op gefocust bent nog doden. Maar zij kunnen niet aan het immateriële deel komen. Paulus die zegt het in Romeinen 8. Je mag er even naartoe bladeren. Die indrukwekkende woorden. Romeinen 8. Vers 35, Paulus die een Jood was, die had het begrepen, de eerste bemoediging van Jezus. Hij zegt het in Romeinen 8, vers 35, die indrukwekkende woorden die je één voor één moet spellen. Hij zegt in vers 35, wie zal ons scheiden? Van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid? Of gevaar of zwaard? Vers 36, want zoals geschreven staat, om uwentwil worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd. Ik ben ervan verzekerd. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Is dat rijk of is dat rijk? De Heer Jezus die had dit woord al in perspectief, om het zo te zeggen. De tegenstander kan slechts ons lichaam doden. En daarmee bagatelliseert de Heer Jezus dat niet. Hij verkleint het niet, hij gaat daar niet makkelijk mee om. Maar wat is het geheim? Gods almacht, de God die wij dienen. Zijn almacht strekt zich uit over dood en graf heen. En dan vangt het leven aan. Tot in alle eeuwigheid. Het onvergankelijk leven begint hier al, laat het duidelijk zijn. Maar wij worden slechts over lijden heen getild. En wij leven door. In de heerlijkheid bij God. Waar leef je voor? Leef je voor 60 jaar? Leef jij voor 70 jaar? Leef je voor 80 jaar? Dan zeg ik, dwaas, bekeer je vanmiddag. Je bent geschapen voor de eeuwigheid. Ik sprak vanmorgen in een boerenomgeving. Daar heb ik gezegd, jullie weten wel wat een hooiberg is hier, toch? Dit leven is een speld in een hooiberg. En heel de wereld om ons heen investeert in die speld. Maar ik wil investeren in die hooiberg. Daar wil ik me op voorbereiden. De tijd bij hem. En daarom, wees niet ontmoedigd als het lichaam wordt gedood. Want dan leven wij verder. De tweede bemoediging van de Heer Jezus. Ik moet doorgaan. Vers 6 en 7 is deze. In de eerste plaats bemoedigt hij dat de macht van de tegenstander beperkt is, de Heer Jezus. De tweede bemoediging van hem is, de Heere zorgt voor zijn kinderen. Nou, daar hoef ik niet zoveel over te zeggen, want ik was blij met Aukje wat ze ervan gezegd heeft. Voor de kinderen, maar ook voor de grote kinderen hier, die jong van geest zijn. Zo belangrijk, de Heere zorgt voor zijn kinderen. Dat is voor mij een geweldige bemoediging. Want 5 musjes worden gekocht voor 2 penningen. In een andere evangelie, ze heeft er een goede studie van gemaakt, daar staat 1 penning voor 2 musjes. Dus je krijgt hier 5 musjes voor het geld van 4. Nou, dan mag je zelf uitzoeken hoe dat thuis zit. Dat is bijzonder. En dat had een geringe handelswaarde. Maar voor God waren ze aangenaam. Er staat, hij zorgt voor, of hij denkt aan hen. Hij vergeet ze niet. Nou zou je kunnen denken, nou ja, ergens aan denken, dat is nog tot daar aan toe. Maar dan komt iemand nog niet in beweging. Je kan vanmiddag iemand in je gedachten hebben. Dat je denkt, nou, die heeft een hoop zorgen, die heeft veel verdriet, daar moet ik eens wat voor gaan doen. Maar als je er alleen aan denkt en niet in beweging komt, dan gebeurt er niks. Dat was het antwoord, niks. Dan gebeurt er niet veel. Dus alleen ergens aan denken, het niet vergeten, daarmee verandert er nog niks. Maar als hier staat, hij vergeet ze niet, dat wil zeggen, de schepper draagt zorg voor zijn schepselen. Hij heeft ze niet alleen geformeerd, hij zorgt ook voor hen. Dat vind ik een geweldige bemoediging, want jij bent ook een schepsel, toch? En dat niet alleen, je hebt God niet alleen als je schepper erkent, maar ook als je herschepper. De Bijbel zegt in de Hebreeënbrief, hij draagt ons door het woord van zijn kracht. Wat een bemoediging. Ook in tijden van vervolging, ook in tijden van vervolging. Ook in tijden van verdrukking, ook in tijden van verdrukking. Hij draagt, ben je nog niet overtuigd? Zelfs de haren op je hoofd, ze zijn alle geteld. Annette is er nu bij, dus ik kan het wel vertellen. Soms dan verliest ze wel eens veel haar. En dan zegt ze tegen mij, het moet niet te lang doorgaan. Het moet niet te lang doorgaan. En daar wordt ze door ontmoedigd, niet bemoedigd. Dan zeg ik, nou je kan van een ontmoediging ook een bemoediging maken. Want als jij ze nou gaat tellen, dan kan je daaruit concluderen. Mijn schepper, mijn hemelse vader, die heeft ze ook allemaal geteld. Zo betrokken is hij op mijn leven. Nou, ik geef gratis deze tip mee. Dan hoef je niet meer ontmoedigd te raken als je haaruitval hebt. Als je maar de goede bemoediging daaruit weer haalt. Ja? Dat is geweldig. God is betrokken op zijn leven, op ons leven. En Romeinen 8 vers 32 zegt, zou hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven, ons niet met hem alle dingen schenken. Ook in tijden van verdrukking en van vervolging. Ik hoop dat je deze dingen tot je neemt. Dat je ze als een Maria in je hart sluit. Dat je ze bemediteert en overdenkt. En zegt, Heere God, hoe groot bent u? Hoe groot bent u? De derde bemoediging. Vers 8 en vers 9. Dat is een belangrijke. De eerste was, de macht van de tegenstander begrenst. De tweede is, God zorgt voor zijn kinderen. Toen en vandaag. Ja, ze zijn zelfs verzekerd geborgen bij het naderen van de dood. En de derde bemoediging is deze. Ons belijden in het nu, vandaag, heeft gevolgen voor later. Ons belijden in het hier en nu zal straks worden beloond. Nou, dat is een beloning, daar mag je voor leven. Wij worden een beetje onrustig van werken, hè? Misschien juist op een eiland als Urk. Dan zeg je, ja, maar we zijn gerechtvaardigd door het geloof hoor. En de werken, nou, de werken die gaan beloond worden. Maar werken en beloning moet je niet zien als een prestatie van mensen. Als je beloning ziet als een prestatie van mensen als gevolg daarvan, dan heb je het niet begrepen. Beloning is een belofte van God. Dat is iets anders. Dat is mooi. Er komt een dag van beloning. Als jij de Heer Jezus hier op aarde hebt beleden, jongelui, in bijzonder voor jullie ook. Waar je dan ook leeft of werkt of studeert, als je de Heer Jezus beleidt hier op aarde, zal Hij jou beleiden voor de mensen in de hemel. Wat betekent dat woordje beleiden? Dat woord beleiden betekent in de grondtaal je uitspreken voor. Openlijk erkennen dat Jezus jouw Heer is. Als je Hem beleidt als zoon des mensen, dan zal jij straks een geweldige getuigenis in de hemel gaan krijgen. Ten overstaan in bijzijn van alle engelen van God. Dan zal het getuigenis over jouw leven positief zijn. En mag ik iets vragen? Deze wereld, die heeft haar idolen waar ze voor leeft, of niet? Ik heb zelf in de sportwereld gezeten. En daar zijn mensen zo vol van. Morgenochtend gaan de gesprekken weer. En een ander zit in de popwereld en daar heb je ook je idolen. En mensen raken er niet over uitgepraat. En als ik soms in de voetbalwereld kijk, dan willen kinderen lopen zoals Messi loopt en schieten zoals Messi schiet. En helemaal het plaatje, hun idool, dat is hem. Maar wij die eeuwig leven hebben ontvangen, zijn wij ook zo weg van onze, met eerbied gesproken, held, van onze idool? We uiten ons zo matig vaak, hè, zo ja, gepast, zo zijn we nu eenmaal. Maar zijn we helemaal weg van de Heer Jezus? Beleiden we Hem zo vrijmoedig? Zoals we in onze eertijds misschien de idolen van deze wereld hebben beleden? Ben je even vrijmoedig daarin? Je hebt recht om vrijmoedig te zijn, want je hebt eeuwig leven ontvangen. Je hebt de redder, de verlosser van deze wereld leren kennen. En de Heer Jezus die zegt tegen zijn discipelen, broeders, volhard in het ampubliek beleiden van mij als jullie Heer. Als jullie meester, als jullie heiland. Schaam je het evangelie van de Zoon des Mensen niet, zegt Marcus 8 en Lucas 9. Maar beleid aan publiek de Heer Jezus. En dat is niet makkelijk, maar ik wil je ook dit zeggen. De Heer wil je bekwamen en bemoedigen en daartoe in staat stellen om vrijmoedig over Hem te spreken. Ik weet niet of ik dat ooit hier heb verteld toen ik een taxatie moest doen bij een atheïst. Heb ik dat wel eens verteld of niet? Dat schiet me nu te binnen. Ik heb 12 jaar in de makelaardij gezeten en toen kwam de verzekeringsadviseur bij mij en die zegt, Jacques, ik heb een mooie klant voor je. Ik zeg, nou hoezo voor mij? Je kan ook aan mijn collega geven die opdracht. Nee, is een mooie klant voor jou. Ik zeg, nou waarom dan? Nou, ik heb een taxatie van een grote woonboerderij en daar woont een atheïst. En dat is een mooie man om eens goed een goed gesprek mee te voeren. Alsof ik daartoe in staat was. Maar wat ik altijd deed, in de tijd dat ik in de makelaardij zat, als ik een afspraak had, dan zet ik mijn auto neer, dan deed ik altijd een gebed. Die tip geef ik maar mee aan je. En dan zei ik, Heere God, ik ben beschikbaar voor u. Laat me spreken waar ik spreken moet, laat me zwijgen waar ik zwijgen moet. En zo ging ik naar binnen toe. En ik was net binnen en toen viel de eerste knoop al, de eerste vloek. Ik denk, nou dat wordt wat hier. En dan kom je in de kramp, hè. Dan denk je, oh, hoe moet het? En hoe meer je een plan gaat verzinnen, hoe minder het wordt. Want dan word je krampachtig. Word je niet krachtig, word je krampachtig. En even later vloekte die weer. En ik dacht, waarom vloekt die man nou? En toen bleek, in deze tijd hangen wij van die netjes op met dat vet, hè, voor de vogeltjes. En dat netje wat aan die boom hing, dat was leeg. En daarom moest hij de naam van Jezus noemen. Ik zag heel het verband niet. En toen dacht ik in één keer aan een broeder die mij had geleerd, als je geen vrijmoedigheid hebt en je hoort iemand vloeken, stel dan gewoon de vraag, geloof je ook in Jezus? En op dat moment kreeg ik de inspiratie. En ik stond dan met mijn mapje in mijn pak en ik zeg, geloof je ook in de Heer Jezus? Hij zegt, Jezus? Ja, ik zeg, je hebt het over Hem. Nou, en toen kwam die los. Heel verhaal. En weet je wat ik toen heb geleerd en gezien? Hij wilde dat hij een atheïst was, maar hij was het niet. Hij zat allemaal met gedachten in zijn hoofd. Hij kwam er niet uit en ging mij alles vragen en alles vertellen. En mij overtuigen van, joh, ik heb alles onderzocht. Ik heb alle godsdiensten in de wereld gehad. Zodat ik maar minder vrijmoedig zou worden om van Hem te getuigen en Hem te beleiden. En ik bad in mijn hart en ik bad, Heere God, geef me de woorden, geef me de woorden, geef me de krachten. En ik liet hem maar praten. En ik heb een goed gesprek gevoerd. Ik heb niet veel geschreven, het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Maar nou komt het, aan het einde van het gesprek. Ik denk, nou ga ik het toch proberen. Ik zeg, meneer, we hebben een fijn gesprek gehad, maar zou ik misschien bij u een Bijbel mogen achterlaten? En ik zeg, ik heb nog wat. Ik heb een mooie traktaat, een mooie preek. Toen wij trouwden, toen kregen de bezoekers van onze receptie een foto mee en een preek van Rael. En die preek, die had de titel, die had ik helemaal omgebouwd naar de trouwerij. Wat baat het de mens als die heel de wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel. En iedereen kwam langs. Notarissen, makelaars, alles wat ik ontmoette, die kregen allemaal een foto en een preek. En ik had er nog een paar in mijn auto en ik denk, ik geef die man er ook heen. Ik zeg, maar staat u daarvoor open? En ze sta ik voor open. Nou, ik ging in het halleluja natuurlijk naar mijn auto toe. Ik die Bijbel pakken en die preek. En ik zeg, nou, ik zeg, als je dit biddend gaat lezen, dan zou je na vandaag nooit meer dezelfde zijn. Ik wens u nog een goede dag. En wat de Heer ermee heeft gedaan, weet ik niet. Maar waar ik je mee wil bemoedigen, is dit. Blijf vrijmoedig getuigen van jouw Heer en van jouw Heiland. Het ging bij mij soms ook met zweet in de handen. Misschien geloof je dat niet als ik hier sta. Maar geloof me, het is gebeurd. Maar toch, hè, dat verlangen in je hart om trouw te blijven tot de dood, dat gaat Jezus zegenen. Daar wil hij in meekomen. Daarin wil hij je bekrachtigen. En ik heb de vrede en de blijdschap in mijn hart ervaren. En ik kan je veel meer verhalen vertellen, dat als wij de stap zetten, dat Heer erin meekomt. Amen? En daarom, onze belijdenis hier op aarde zal beloond worden in de hemel. Als je de Heer Jezus hier op aarde beleidt en erkent als je persoonlijke Heer en Heiland, dan zal Hij jou voor het aangezicht en in de tegenwoordigheid van de engelen, Hij zal zich positief over jou uitspreken. En nou komt de vraag, waar leef jij voor? Leven wij nou voor de instemming van mensen, of leven wij voor de instemming van God? Mag jij het zeggen? En ik heb het hier eerder gezegd en het komt recht uit mijn hart. Als je slechts leeft voor de instemming van je vader, hoef je maar met één iemand rekening te houden, toch? En als je leeft voor de instemming van mensen, dan moet je voor die zus gedragen en dan moet je voor die zo gedragen. Er kwam een tijd in mijn leven dat ik daar helemaal klaar mee was. Ik leef slechts om de instemming van mijn hemelse vader te krijgen. En hij heeft mij beloofd en hij bemoedigt me. Blijf me beleiden in tijden van hoogte en van diepte. Over berg en door dalen. Overal ben ik. En de beloning komt straks. Dat was de derde bemoediging. Ik ga naar de laatste en dan sluiten we mee af. Vers 11 en 12. Het is een geweldige bemoediging. De eerste was, de macht van de tegenstander begrenst. De tweede, God zorgt voor zijn kinderen. En dat legt de Heer Jezus uit aan de hand van twee voorbeelden. De derde was, ons belijden in het hier en nu van de Heer Jezus zal beloond worden in de toekomst. En de vierde is, de Heilige Geest zal ons bijstaan in alle omstandigheden. Wat staat er in vers 11? En wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. Dit stukje, 12 versen, hele eenvoudige boodschap. Het heeft mij enorm bemoedigd. Want uit dit stukje, weet je wat ik daardoor geleerd heb? Kijk, ik heb de plicht om te zorgen. Maar vaak word ik bezorgd. En dan gaat het mis. Maar deze 12 versen uit Lucas 12 laten mij zien dat de Heere Jezus jou en mij wil ontzorgen. Is dat mooi of niet? Hij wil ons ontzorgen, zodat je als een vrij mens met vreugde en blijdschap in je hart door de straten van Urk gaat. Ondanks dat wat er in je leven gebeurt. Dat is een diepe vreugde. Dat is de vreugde van de Heere die onze kracht mag zijn. En als ze je dan slepen, als het zelfs zo ver komt in ons leven, dat ze ons slepen voor de synagogen. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, dat zijn de godsdienstige autoriteiten. De kerkelijke autoriteiten. En er wordt ook genoemd de overheden en de machthebbers. Dat zijn de seculiere overheden. De seculiere autoriteiten. De Heer Jezus is heel eerlijk. En hij zegt, vervolging en verdrukking kan vanuit de religieuze hoek komen en kan vanuit de seculiere hoek komen. Misschien is de vervolging en verdrukking uit de religieuze hoek wel veel harder en veel pijnlijker dan die uit de seculiere wereld. Maar het kan van beide kanten komen. Maar maak je niet bezorgd, Want op het moment dat je moet spreken, zal de Heilige Geest jou inspireren op dat moment. En God zal het initiatief nemen om jou op dat moment de juiste woorden te laten spreken. En ik kan ervan getuigen in mijn leven. Niet voor de overheden, maar in allerlei situaties. Dat God de woorden gaf op het juiste moment. En dit moet iets in ons leven, in ons hart bewerken. Dit moet ons blijdschap geven. Dit moet ons onbezorgd doen leven. Want God de Vader had zijn Zoon ervoor over om jou te redden. En om jou te brengen in de rust. De rust is niet in de hemel alleen. De rust begint al hier op aarde. Er zijn zoveel christenen die vandaag tegen me zeggen, ja Jacques, straks als ik mijn oogjes dicht gedaan heb, dan zal het heerlijk zijn. Maar hier op aarde, het is zwoegen, het is tobben, het is... Maar de Heer Jezus wil ons ontzorgen. Dat we in de rust leven. We zijn de Sabbatsrust reeds ingegaan. Die hangt niet meer af van een dag. Die ben ik door het geloof in Christus binnengegaan. Hij is mijn Sabbatsrust geworden. Hij is mijn rust, Hij is mijn vrede. Hij is mijn shalom. Hij is mijn alles. En Hij bemoedigt me om onbezorgd te leven. En Hem te vertrouwen op zijn woord, zelfs als ik moet spreken. Blader ten slotte even naar Johannes 14. Daar staat een machtige tekst. Die mooi aansluit. En met deze tekst worden sluit ik af. Johannes 14. Als het gaat om de Heilige Geest, die ons zal bijstaan in alle omstandigheden, dan zegt Johannes 14 zo'n belangrijk woord. In vers 25. Deze dingen, die heb ik tot u gesproken, terwijl ik bij u verblijf. De Heer Jezus wandelde op aarde, dat was in Johannes zo, dat was in het Lucas-evangelie zo. Hij is hier nu niet meer, maar hij woont door zijn geest in jou en mijn hart. Vers 26 ligt dat toe. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. De Heilige Geest, hij zal ons de woorden geven, maar mag ik je een hulpje geven vanmiddag? Een opstapje geven. Probeer veel Bijbelgedeelten uit je hoofd te kennen. Wij leren onze kinderen heel veel teksten aan. En ze kunnen uit allerlei gedeelten allemaal teksten opnoemen. Uit hun hoofd, dat is belangrijk, want er komt een tijd misschien dat wij dit boek niet meer in onze handen hebben. Sterker nog, misschien zitten onze handen dan hier. En wat is het dan geweldig als je tekstgedeelten uit je hoofd kent, die de Heere in herinnering kan brengen. Kijk, Johannes 3 vers 16 is een geweldig vers, al zo lief had God de wereld. Maar als je in de gevangenis zit, dan heb je misschien wel iets nodig als Johannes 14 vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in de Heer Jezus. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, om die gereed te maken. Dat is geweldig als je daar dan elkaar mee kan bemoedigen, of niet? Daarom is het belangrijk om teksten uit je hoofd te kennen. Zodat de Heer die in herinnering kan brengen. En je elkaar daarmee kan bemoedigen, juist in tijden van vervolging en verdrukking, als het moeilijker gaat worden. Je zal zeggen, waar heb je het eigenlijk over vanmiddag? Nou, misschien is dit wel dichter bij ons dan dat we vermoeden. Als ik heel de ontwikkeling in deze wereld zie, en alles wat er gebeurt, niet alleen in Parijs, maar ook in Londen, en het komt steeds dichterbij. Wat zal dat gaan teweegbrengen in onze samenleving? De ene keer zijn de Joden de schuld, maar de tijd komt dat ook de christenen de schuld worden. Dat kan ik je nu alvast garanderen. Nou, dan is het toch heerlijk dat de Heer Jezus vandaag al tegen je zegt, leer Lucas 12 even uit je hoofd. 4 bemoedigingen geef ik je mee. En het laatste vers in Johannes 14, daar staat in vers 27. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik u die. Laat uw hart niet in beroering raken. En wees niet bevreesd. Broeders en zusters, wij hebben volop reden, fundament om onbevreesd en in alle rust te leven. Geloof je dat? Geloof je dat? Leef je ook zo? Leef je ook zo? Want je kan iets geloven, maar het gaat erom dat we het uitleven. Wij zijn de meest hoopvolle mensen als we de Heer Jezus hebben leren kennen door het geloof. En het is mijn gebed voor mezelf en voor jullie allen. Na deze 4 bemoedigingen vanuit Lucas 12. Met het lied wat we zo dadelijk gaan zingen. Johannes de Heer 836. Help mij Heer. Aan dat kruis. Trouw te zijn tot de dood. Ook als hier smaad en spot is mijn loon. Want dat kruis droeg de straf. Het nam de schuld van mij af. Het werd de toegang voor mij. Tot Gods troon. Ik zal nergens anders meer in roemen. Dan in het kruis van onze Here, Jezus Christus. Door welke de wereld voor mij ook gekruisigd is. En ik voor de wereld. Geprezen zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.